Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente en allen die met ons zijn samengekomen om het woord van God te horen, genade zij u en vrede van God de Vader door onze Heer Jezus Christus. In de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zullen we zingen op Psalm 89, vers 3 en 7. De hemel looft, o Heere, uw wonderen, dag en nacht. En hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. 3 en 7 van Psalm 89. De schriftlezing voor deze dienst vindt u in het boek Genesis, hoofdstuk 5, vers 1 tot en met 24. Genesis 5, vers 1 tot en met 24. Dit is het boek van Adams geslacht. Ten dagen als God de mens schiep, maakte hij hem naar de gelijkenis Gods. Man en vrouw schiep hij hen en zegende ze en noemde hun naam mens. Ten dagen als ze geschapen werden. En Adam leefde 130 jaren en gewon een zoon naar zijn gelijkenis, naar zijn evenbeeld. En noemde zijn naam Set. En Adams dagen nadat hij Set gewonnen had, zijn geweest 800 jaren en hij gewon zonen en dochteren. Zo waren al de dagen van Adam die hij leefde 900 jaren en 30 jaren en hij stierf. En Set leefde 105 jaren en hij gewon Enos. En Set leefde nadat hij Enos gewonnen had 807 jaren. En hij gewon zonen en dochteren. Zo waren al de dagen van Set 912 jaren en hij stierf. En Enos leefde 90 jaren en hij gewon Kenan. En Enos leefde nadat hij Kenon gewonnen had 815 jaren en hij gewon zonen en dochteren. Zo waren al de dagen van Enos 905 jaren en hij stierf. En Kenan leefde 70 jaren en hij gewon Mahalalel. En Kenan leefde nadat hij Mahalalel gewonnen had 840 jaren. En hij gewon zonen en dochteren. Zo waren al de dagen van Kenan 910 jaren en hij stierf. En Mahalalel leefde 65 jaren en hij gewon Jered. En Mahalalel leefde nadat hij Jered gewonnen had 830 jaren. En hij gewon zonen en dochteren. Zo waren al de dagen van Mahalalel 895 jaren en hij stierf. En Jered leefde 162 jaren en hij gewon Henoch. En Jered leefde nadat hij Henoch gewonnen had 800 jaren en hij gewon zonen en dochteren. Zo waren al de dagen van Jered 962 jaren en hij stierf. En Henoch leefde 65 jaren en hij gewon Methuselah. En Henoch wandelde met God nadat hij Methuselah gewonnen had 300 jaren. En hij gewon zonen en dochteren. Zo waren al de dagen van Henoch 365 jaren. Henoch dan wandelde met God en hij was niet meer, want God nam hem weg. Zullen we met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis doen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof door in te stemmen met de 12 artikelen. En zullen wij in aansluiting daarop zingen, Psalm 17 vers 3. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. Wil mij voor struikelen bevrijden en gaan we met u heiligd voor. Psalm 17 vers 3. Zullen we dan op dit moment in het hart spreken? Op dit moment. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlees en een eeuwig leven.
Thank you.
Zullen we samen eerst bidden. Heer, u hebt het toch zelf gezegd. Bid en u zal gegeven worden. Het was toch niet alleen maar bestemd voor bekeerde mensen, Heer. Ach, het was toch bestemd voor een ieder die het zou horen. En zo hebt u het ook gezegd, zoek en gij zult vinden. Heer, dat hebt u toch maar niet alleen gezegd tot bekeerde mensen en lieve en aardige mensen. En klopt, en u zal open gedaan worden, Heer. Het was toch al niet maar alleen voor bekeerde mensen. Want Heer, er was toch geen hoop. Want er is niemand die God zoekt, ook niet één, niet één. Ook onder ons van nature, Heer, we staan met de rug naar u toe. En u hebt uw belofte gegeven in uw heilig woord. Die in Christus Jezus ja en amen zijn voor een goddeloos volk in zichzelf. En u hebt aan een goddeloos volk nog een grond gegeven om op te pleiten. In de nood van het leven, Heer, wat een wonder. Dat we zo aan het begin van deze dienst voor uw heilig aangezicht mogen naderen. En u in alle afhankelijkheid mogen herinneren aan uw eigen woord. Heer, u hebt het zelf gezegd. O, wil gij dan schenken dat ook dat geloof waarmee dat pleiten op uw woord gepaard dient te gaan ons deel mag zijn. Opdat het niet te vergeefs is wanneer wij pleiten bij het hemelhof. En dat gij ons genadig mocht wezen, Heer. Dat u op ons neder mocht zien. En dat u ons mocht schenken in deze dienst datgene wat we niet missen kunnen. Want uw woord staat gepreekt te worden. En we kunnen het niet van onszelf, Heer. Uw knechten kunnen het niet. Ze hebben een boekenkast vol wijsheid. En het is nodig. Ze kunnen niet zonder, maar als uw geest er niet in meekomt, dan moeten ze zwijgen. Wat zullen ze dan oude en nieuwe schatten opputten uit uw heerlijk woord en getuigenis, als u zelf niet dat licht erover laat vallen. En daarom bidden we van u, Heer, of u ons verlichte ogen des verstands wil geven. Dat was toch de taal van de apostel Paulus. Die had u toch zelf staande gehouden op weg naar Damascus. Die had leren bidden in de school de genade. Hij was het toch die dat zei. Dat die verlichte ogen des verstands mocht ontvangen. Heer, schenk het ook aan ons. Dat al die duisternis die er van nature is in ons hart mag vlieden. Dat we acht mogen geven op uw woord en op uw eeuwige getuigenis. Heer, u weet hoe we hier gekomen zijn. Heer, er zal toch ook wel een volk hier zijn dat om u verlegen is geraakt. Dat hebben die mensen zelf niet gedaan. Dat bestaat niet. Dat hebben u gedaan. En Heer, u zult toch doorwerken. U zult toch doorwerken, u zult toch door de duisternis en ellende heen de weg der verlossing banen. In de toepassing vanuit het werk van Christus door de Heilige Geest in het hart. En daarom bidden we van u, Heer, of degenen die van verre staan, mogen doorgaan met roepen. Zoals Bartimeus dat ook deed, want Heer, u trok Bartimeus ook. Gij zoon uit David, ontferm uw mijder. En de mensen die hadden commentaar, ze zeiden dat hij moest stoppen. Maar hij riep zoveel te meer. Er was een weg voor Bartimeus uit de duisternis tot het licht in Christus. En hij ging door, Heere, geef dat toe degenen die van verre staan en die zo blind zijn en die zo hebben leren roepen om u mogen doorgaan met roepen. Want de aanhouder wint. We weten het ook uit de geschiedenis van de Canaanese vrouw. Die ging nog uit een schijnbare afwijzing toch nog weer een positieve grond vinden om door te gaan. Een zwijgende borg achterna te gaan. Hij sprak tot haar niet één woord en toch te zeggen, Heere, help mij. O Heere, dan is dat toch hoop. Dan is dat toch bemoediging voor een volk dat aan zichzelf is ontdekt en dat om u verlegen is geraakt. En toch zo weinig kent die zekerheid, die tere nabijheid in Christus, waar ze zo om verlegen zijn. Heere, gedenk en zo in uw goede tierenheid en trouw. Geef hen bemoediging vanuit uw woord. Troost uw volk, Heere. Vermaan hen ook, want zo gauw gaan ze op hun lauweren rusten. Dan gaan ze kijken naar al die juwelen die ze onderweg gekregen hebben. En dan zeggen ze tegen elkaar, zijn ze niet mooi? Zijn ze niet mooi? Ach Heer, het is toch eigenlijk niks, al die juwelen. Want we moeten u zelf hebben. Het is net als met die knecht. Die knecht van Abraham, die had allemaal prachtige juwelen meegenomen voor Rebecca. Maar ze moest Isaac hebben en zo is het ook met de bruid hier op aarde. Die kunnen wel mooi, ze kan wel mooie juwelen krijgen, maar het gaat om uzelf. Het gaat om die gemeenschap des geloofs met de hemelse bruidegom. Heren, wil gij zelf dan ook op uw tijd en op uw wijze degene die om u verlegen zijn geraakt verder leiden en onderwijzen in de weg der zaligheid. En schenk u dienaar ook wat hij nodig heeft. Om uw woord zo te brengen als u het van hem vraagt. Heren, we bidden u voor de kinderen. Wat fijn dat er ook veel kinderen zijn in deze gemeente en in deze kerk. Wat is dat toch heerlijk. En wat voor moeilijke wereld leven ze, heren. We houden ons hart vast. Er zijn mensen, u weet het, die zijn gewoon bang om kinderen te krijgen. Als ze letten op het getij. Niet alleen economisch en maatschappelijk, maar vooral religieus en geestelijk. Maar eerder, er is een verbond. Als het niet zo zou zijn, dan mochten we u er niet aan herinneren. Maar u hebt het zelf gezegd in uw woord. Verbond met Abraham, zijn vriend, bevestigt hij van kind tot kind. En dat mag er hoop zijn voor de jeugd. En voor onze jongens en meisjes, voor onze kleine kinderen. Maar wat hebben we dan ook een taak als ouders, heren. Om onze kinderen op te dragen aan u. Om een biddend leven te leiden. Om te vragen om bekering. Om te vragen of u ons nog genade een voorbeeld mocht laten zijn. In onze familiekring. O heren, gedenk dan ook de kleine kinderen in deze gemeente. En wilt u schenken, heren. Dat uw naam mocht verheerlijkt worden. Wil ons verlossen van de boze. O, die duivel. Hij kwam al met zijn eigen Bijbel onder de arm in het paradijs. In de staderechtheid. Heel verschrikkelijk. En nu staan we buiten het paradijs, heren. En nu komt hij ook. Met allerlei eigen Bijbels onder zijn arm. En hij probeert van alles en nog wat. Vooral nu we buiten het paradijs staan. Om ons af te houden. Van een ongedwongen luisteren naar uw woord. Te gefixeerd zijn op het woord der waarheid. Heere, verlos ons van alles wat we kwijt moeten. U kunt het. We moeten bij u terechtkomen. En Heere, er is niks in ons waarop we kunnen pleiten. Want wat hebben we, zei Augustinus zo vaak, de schrift citerend. Wat hebben we wat we niet ontvangen hebben, Heere. Al het goede dat we nog mogen hebben, dat is allemaal genade. Want van onszelf zijn we dood in de zonden en de misdaden. O Heere, wat is dan ook de farizeïstische instelling van het zoeken der zaligheid in eigen gerechtigheden? Toch een afschuwelijke zonde. Wat is het toch verschrikkelijk, Heere. Als de ongerechtigheden ons niet plagen, dan zitten de eigen gerechtigheden ons wel dwars. En dan zijn we zo vroom, net als de broers van Jozef. O Heere, verlos ons maar van al die eigen gerechtigheden. O, kleed ons maar uit, voor het eerst of weer opnieuw. Opdat we arme zondaren mogen worden en heerlijkheid in Jezus zien. Hem mogen kussen, hem mogen omhelzen. Onze handen naar hem mogen uitstrekken. Heere, geef ons voeten des geloofs om tot Jezus te gaan. Heere, geef ons ogen des geloofs om hem te mogen zien. Dat zo kerstfeest mag worden. Echt kerstfeest. Dat we mogen komen en dat we mogen knielen samen met de herders. Barmhartige God en Vader, gedenk ons in uw goede tierenheid. Wil gij ons horen en verhoren? In de naam van hem, uw lieve Zoon, de grote Heer Jezus Christus, die u altijd hoort. Amen. Zullen we samen verder gaan en zullen we zingen uit Psalm 139. Psalm 139, vers 2 en vers 14. Psalm 139, vers 2 en vers 14. Wel, zullen wij straks zingen als antwoord op de prediking, Psalm 25, vers 3 en vers 6. Denk aan het vaderlijk mededogen, Heere, waarop ik biddend pleit. Milde handen, vriendelijk ogen zijn bij u van eeuwigheid. Sla de zonde nimmer ga die mijn jonkheid heeft bedreven. Denk aan mij toch in gena om uw goedheid eer te geven. En dan vers 6 erachteraan. Wie heeft lust de Heere te vrezen? Er was er eens een die zei, steek je vinger maar omhoog. Ja, ik weet niet meer wie het was, maar het was een dominee. Ik was een kleine jongen in de kerk. En die dominee die zei dat ergens in het midden van zijn preek. Ja, steek je vinger maar omhoog. Nou, dat zullen we samen zingen. Psalm 25, vers 3 en vers 6. En het tekstwoord dat wij samen willen overdenken in deze dienst vindt u in Genesis 5, vers 21 en 22. Genesis 5, vers 21 en 22. En Henoch leefde 65 jaren en hij gewon Methuselah. En Henoch wandelde met God nadat hij Methuselah gewonnen had. 300 jaren en hij gewon zonen en dochteren. En zo willen we dus nadenken over Henochs wandel met God. Henochs wandel met God. We letten op de wereld van die wandel, de weg tot die wandel en de praktijk van die wandel. Henochs wandel met God. We letten op de wereld van die wandel, de weg tot die wandel en de praktijk van die wandel. Geliefde gemeente en allen die bij ons zijn in deze dienst. Wij willen dan nu vanavond met elkaar nadenken over het leven van Noach. En van Henoch bedoel ik. En we willen ons voor deze keer concentreren op het feit dat tot tweemaal toe van hem in Genesis 5 wordt gezegd dat hij wandelt met God. Er wordt natuurlijk nog veel meer van hem verteld. Over zijn leven en ja, ook over zijn sterven. Dat ook in het bijzonder. Ik denk niet alleen in Genesis 5, maar ook Hebreeën 11 en de brief van Judas. Het is in feite eigenlijk allemaal te veel om dat alles te memoreren in één dienst. Daarom willen we ons voor vanavond beperken tot Henochs wandel. Ik heb in mijn eigen gemeente, dat mag u dan ook wel rustig weten hoor, heb ik een serie preek hierover gehouden, begrijp je wel. En nou ja, dan heb je dat, dan ga je van stap tot stap verder. Daarom, ik wil me nu samen met u concentreren dan echt op de wandel van Henoch en niet op het sterven van Henoch en het profeteren van Henoch, want dat zijn natuurlijk weer heel andere dingen. Dat zou ook heel interessant zijn en belangrijk zijn. Maar dat laten we nu rusten. Wij willen nadenken over zijn wandel met God. Want daardoor wordt zijn leven eigenlijk, kan je zeggen, gekarakteriseerd. Daardoor wordt zijn leven eigenlijk getypeerd. Ja, en laten we dan eerlijk wezen, gemeente, nu past dat hele woord wandelen natuurlijk niet meer in de tijd van waarin wij nu leven, niet waar? Wie heeft er nog tijd om te wandelen vandaag? Wandelen. We vliegen, zwoegen, slaven. En alles gaat vandaag even snel. Ontzaglijk. En we lopen vandaag allemaal gevaar om niet alleen anderen, maar met name ook onszelf voorbij te vliegen. De verloren zoon die kwam nog bij zichzelf op bezoek. Hij was overal geweest. Totdat hij op een gegeven moment ook zichzelf nog eens een keer tegenkwam. En dat is belangrijk in het leven. Voordat je sterft, moet je op bezoek bij jezelf. Dan moet je jezelf eens ontmoeten. Maar vandaag, het is een tijd. We vliegen hierin en daarin en overal. En het is een snelheid, mensen. Het is ontzaglijk. We vliegen onszelf voorbij als we niet oppassen. We zijn allemaal even druk en gejaagd. Ga alleen maar eens eventjes deelnemen aan het verkeer. En je vraagt jezelf af, waar zijn we toch mee bezig? Ja, wandelen. Dat prachtige woord, wandelen. Je moet vechten om te wandelen. Nou, dat is een rare zin. Nou, dat is een rare zin. Maar ik denk dat het waar is. Je moet in onze tijd moet je ervoor vechten om tijd te vinden om te kunnen wandelen. Past haast niet meer in onze tijd van gejaagdheid. En toch, het gebeurt. Het gebeurt. Ik weet niet of het met iedereen gebeurt in Middelharnis. Maar ik weet vrijwel zeker dat het met sommigen van ons toch wel is zo nu en dan gebeurt. Bijvoorbeeld op een zomeravond, als je eens op bezoek bent bij een goede vriend. En je gaat er eens even samen een eindje op uit. Je hebt even samen gepraat. Te midden van de drukte heb je gelegenheid gehad om elkaar te bezoeken. Ik bedoel een echte vriend hoor. En die heb je in geen jaren gesproken. En dan ga je er samen eens even op uit. In de zachte avond koelt. En dan kan het gebeuren. hij samen met een vriend wandelt door de duinen of door een bos. En dat het hart dan open gaat. Dat het hart dan open gaat en dat alles eventjes van je schouders afvalt. Waar kun je dan eens heerlijk van hart tot hart contact hebben met elkaar? En wat zijn zulke momenten kostbaar? Ik weet zeker dat er mensen in de kerk zijn vanavond die zeggen, ja dominee, 21 juli. Ik weet het nog, toen ben ik nog bij een vriendin geweest, zegt er iemand. En nou, dat was zo fijn, toen komen we zo eens praten met elkaar. En een ander zegt, ja, het was in mei. Begrijp u? Niet iedereen kent die ervaring, maar ik denk dat het toch wel iets is dat we herkennen. In onze jachtige tijd, wandelen. Daar moet je vandaag eigenlijk je best voor doen. Om dat nog eens te kunnen. En dan gaat het daar in feite alleen nog maar over het wandelen met mensen. Het wandelen van mensen, met vrienden of met familieleden. Maar ja, dat is waar ook. In onze tekst gaat het over het wandelen met God, gemeente. Hoe moeten we dat nu wel kijken? Henoch, die wandelt met God. Hoe heeft die man dat gekund? Hoe heeft hij dat voor elkaar gekregen? Dat was natuurlijk een heel andere tijd dan vandaag. Wie zijn er? Klinkt net of iemand daar wat zei. Was u dat? Dat was natuurlijk een heel andere tijd dan vandaag, zegt iemand. Natuurlijk. En Henoch die zou wel een soort kluizenaarsbestaan hebben gehad. Die zou wel ergens in de bergen hebben gewoond, op zo'n berghellinkje daar. Heerlijk rustig, met een paar schapen en geiten. Om dat te kunnen volhouden. Om te wandelen met God. Hij zal zich wel een beetje teruggetrokken hebben uit de samenleving. Verre van het gewoel van het nietig aards gewemel. En toch, Gods woord leert ons anders, gemeente. Heeft Henoch zich teruggetrokken uit de samenleving? Wat dacht je? Als hij vandaag had geleefd, was hij lid geweest van een politieke partij in Nederland. Waar dacht je? Een van de kleine partijen die staat op fundatie van Gods woord. In Juda staat dat hij geprofeteerd heeft. Hij heeft niet in een luie stoel gezeten. Memorerend het bevindelijke leven en omgaan met een Heer, maar hij heeft gesproken. Hij heeft niet alleen gesproken met God, maar hij heeft ook gesproken met de mensen. Hij heeft niet alleen maar gewandeld met God, maar ook gewandeld met de mensen. Let maar op. Als er in Meneerse mensen zijn die door genade hebben geleerd om te wandelen met God, diezelfde mensen, die wandelen ook met mensen. En als het niet zo is, dan kom je maar eens mij vertellen. Dan wil ik wel eens weten wat dat voor personen zijn. Die geleerd hebben om te wandelen met God. En die niet kunnen wandelen met mensen, om met die mensen te spreken over wie God is. En wat God zal doen, met name in de toekomst. We kunnen niet te veel hierop ingaan, op dat element van het spreken van Henoch tot zijn tijdgenoot. We moeten het verder laten rusten. Maar ik laat het u alleen maar eventjes zien om ons te laten voelen vanavond dat Henoch beslist geen man is geweest die zich teruggetrokken heeft uit de samenleving. Henoch is een man geweest die heeft kennis genomen van de culturele en wetenschappelijke ontwikkelingen van zijn tijd. Dat leren we duidelijk uit de schrift en zeg daarom niet, vandaag kan dat niet meer, wandelen met God. Bij God zijn alle dingen mogelijk. Dat weten we, als we het niet bevindelijk weten, dan weten we het uit de schrift, verstandelijk. Maar zeg dan niet dat het vandaag niet meer zou kunnen vanwege de omstandigheden. Want de schrift leert ons duidelijk dat in heel veel opzichten de tijd en de wereld van heen nog precies zo was als vandaag. We hoeven alleen maar eigenlijk te lezen wat we vinden in Genesis 4 en in Genesis 6 en we zullen het gaan begrijpen. In Genesis 4, daar lezen we hoe het nageslacht van Adam en Eva in twee groepen uiteengaat. Kain, die heeft aan het begin Abel zijn broer doodgeslagen. U kent de achtergrond niet waar, ze hadden allebei de heren offers gebracht. Kain van de vruchten des lands en Abel van het vette van zijn vee. En de heren had Abel en diens offer aangezien, maar Kains offer niet. Er was verschil tussen die twee. Het offer van Kain en het offer van Abel. Abel die had het offer gebracht uit de verbrokenheid van het hart. Hoe weet je dat? Dat is inlegkunde, dat is helemaal geen inlegkunde. Dat staat in de schrift. Dan moet u maar kijken in Hebreeën 11. Hoe heeft Abel dat offer gebracht? Door het geloof. Wat is geloof? Geloof, dat is de lege hand die de Heere trekt naar zichzelf toe om alles in Christus te zoeken en te vinden. Daar hebt u het verbroken hart van Abel. Abel die heeft door het geloof de Heere geofferd. Toen hij daar kwam met het beste van zijn kudde, want er staat niet voor niks in Genesis, het vette van zijn vee. Hij heeft geselecteerd en hij heeft gezegd, het beste is voor de Heere nog niet goed genoeg. Toen zegt die Heere, nou komt het beste van mijn vee. En het is nog niet goed genoeg, want Heere, toffe, wat u behaagt, dat kan ik u niet geven. Want ik heb de dood verdiend. Maar u hebt het beloofd. Het vrouwenzaad zal komen. En door het offer heen heeft Abel heen gekeken naar de komst van Christus. Dat was het geloof. Hij heeft door het geloof geofferd, gemeente, begrijp u? Dat was een zaligmakend geloof, hoor. Jazeker, dat was nou een zaligmakend geloof. Dat vindt de dood bij zichzelf. En dan vindt het leven en zoekt het leven in Christus. Dat is tot eer van God de Vader. En dat is tot eer van God de Zoon. En dat is tot eer van de Heilige Geest. Dus bij Abel is dat offeren in de Bijbel. Dat is gemengd met het waarachtig geloof. Bij Kaïn niet, die zegt, zie zo, ik pak wel eventjes wat vruchten bij elkaar en het moet maar goed wezen. Dan zijn we eraf. We gaan maar naar de kerk, nietwaar? En dan zijn we klaar. Wat moet je nog meer doen om bekeerd te worden, mevrouw? Ik weet het ook niet. Kaïn, waar zit je? Kaïn, waar zit je? Naar de kerk ga ik meer, kan toch ook niet doen? Hij pakt maar wat vruchten hier en daar en dan moet maar goed wezen, dan is hij eraf. Ach, wat kom je in de kerk eigenlijk doen, gemeente? Als het goed is, dan zeg je straks aan het eind van de dienst. Ik ben bij mijn naam genoemd. Was het vol? Hoe was die? Ben je bij je naam genoemd? Daar gaat het om. Bij Abel is het brengen van het offer gemengd met waarachtig geloof. En bij Kaïn wordt dat gemist. En daarom heeft God getuigenis gegeven over die gaven van Abel. Toen heeft Heer dus een eigen werk in Abels hart heeft hij bevestigd. Want aan het offer van Abel, daar hing de geur van Christus. Dat ging den hemel binnen. Toen zegt de Vader, wat ruikt dat aangenaam? Wat ruikt dat aangenaam? Dat ruikt naar het offer van mijn lieve zoon. Dat ruikt naar het offer van mijn lieve zoon. Begrijp u? Toen zegt de Vader, maar daar geef ik getuigenis over. Over dat offeren van die Abel. En dat is het punt, gemeente. God de Vader, met eerbied gesproken, herkent het geloof in Christus, in het offeren van Abel. En hij geeft er daarom getuigenis aan. Abel is zondaar in zichzelf geworden. En hij heeft het gezien en beleden. Ik heb Christus nodig. De borg die beloofd is, het vrouwenzaad. De zaligmaker. En Kaïn slaat Abel dood, gemeente. En wat lezen we dan? Na en bij Abels dood gaat het nageslacht van Adam en Eva in twee groepen uiteen. Aan de ene kant zien we de geslacht zijn van Kaïn, Genesis 4. En aan de andere kant, dan zie je daarnaast de geslachtslijn van Set, de plaatsvervanger van Abel, Genesis 5. En hier nog uit onze tekst, die is afkomstig uit het geslacht van Set. In de brief van Judas wordt hij genoemd de zevende van Adam. In zijn voorgeslacht bevinden zich duidelijk godvrezende mensen. Hier nog is maar geen korreltje zand die uit de woestijn der mensen wordt gepikt. En dat hij gaat wandelen met God. De Heere werkt middelijk. Hoort het goed, er is een verkiezing. Jazeker. Maar die Heere verkiest in de bedding van het verbond. En zo ziet u dat heel duidelijk. De Heere gedenkt zijn verbond ook in de geslachten waaruit Henoch is voortgekomen. Henoch is maar geen korreltje zand, wel nee. Hij staat maar niet op zichzelf. Hij is verbonden aan zijn voorgeslacht. Er is een lijn. En die lijn begint met Adam en die gaat dan over in Set, de plaatsvervanger voor Abel. En we lezen verder dan ook van Enos, de zoon van Set. En in Genesis 4, vers 26, daar lezen we van deze Enos. Toen begon men de naam des Heeren aan te roepen. Had men natuurlijk al lang gedaan hoor, hè? In de tent natuurlijk. Persoonlijk, in de binnenkamer, dan in de tent, met de kinderen. Natuurlijk! De Heer had zelf altijd zich een volk overgehouden dat hem zou vrezen. Maar in de dagen van Enos wordt het anders. Dan gaat men roepen. Nou roepen, dan zeg je, hoor eens even man, ze roepen. Ze roepen. Roepen is maar niet spreken. De naam des Heeren aanroepen, gemeente. Dan zijn er een hele bende mensen bij elkaar. Dan doe je het niet meer alleen. En dat gebeurt in de tijd van Enos. Dan is de behoefte daar om de geledenen te sluiten. om de onderlinge bijeenkomsten te houden. Om elkaar in herinnering te brengen dat God getrouw is. En dat de Heere zijn zoon zal zenden in de volheid des tijds. Dan komt de behoefte om publiekelijk de naam des Heeren aan te roepen. De tijden worden steeds moeilijker. De kainsgeest wint terrein. Steeds meer. We moeten natuurlijk ook niet vergeten dat in Genesis 4 die hele goddeloze ontwikkeling in Kains nageslacht als het ware in enkele pennenstreken wordt uitgeschilderd. Ik denk aan Genesis 4, vers 17 tot en met 24. In het nageslacht van Kain, daar zien we hoe er drammend en dreigend een cultuur opkomt die God doodzwijgt. We moeten kort zijn daarover. Is Henoch de zevende van Adam via Seth, de zevende van Adam via Kain, de andere lijn, is een zekere Lamech. En Henoch en Lamech zijn elkanders tegenpolen. Allereerst lezen we van die Lamech, die via Kain ter wereld gekomen is, dat hij zich twee vrouwen neemt, Ada en Zilla, Genesis 4 vers 19. Seks is dus voor deze man gewoon een consumptieartikel geworden. Het is niet iets alleen in deze tijd, gemeente. Wat denk je dan? U ziet het al in het Oude Testament. U ziet het al in de tijd van Henoch. Lamech, die ziet niet de rijden van Gods verbond als fundament voor het huwelijk. Als geestelijke achtergrond voor het huwelijk. Het huwelijk en het gezin, dat is een kerkje in het klein. Ecclesiola in Ecclesia, zegt Calvijn. Dat is het gezin. Maar men ziet het niet meer. Men ziet het niet meer. En Lamech die zegt, een kerkje in het klein. De genade die ik nodig heb, ook als man tegenover mijn vrouw in het huwelijk. Ten opzichte van het voortplanten en het krijgen van kinderen. Het is een consumptieartikel geworden. Het zijn in het huwelijk, hoe je het best aan je trekken kan komen. En kinderen zijn dan ook geen erfdeel des Heren. Maar kinderen, ja, die krijg je erbij. En daar kun je wat mee doen en daar kun je mee pronken. En daar kun je successen mee behalen. Niet waar? Over welke tijd hebben we het eigenlijk? Over welke tijd hebben we het eigenlijk? Ja, dat is een goede vraag. Een hele goede vraag. We hebben het over de tijd van Henoch, gemeente. Maar die tijd die lijkt veel op onze tijd. Kinderen worden niet gezien als erfdeel des Heren. Maar meer in het licht van de natuur moet ze loop hebben. En wat kun je met die kinderen doen? En wat kun je ermee bereiken? En zo de oude zongen, piepen de jongen. De kinderen van Lamech die zijn intellectueel zeer begaafd. Maar ze leven voor de seks en ze leven voor het succes. Over welke tijd leven we eigenlijk? Over welke tijd praten we eigenlijk? Ze leven voor seks en ze leven voor succes. Vier kinderen worden met name genoemd. Drie zonen en één dochter. Ze brengen de wetenschap en de kunst en de handel en de industrie van die tijd op een ongeëvenaard niveau. Jabel, Jubal, Tubal-Kain. En dan heb je dat meisje nog, die Naema. Ik hoop er straks ook nog wat van te zeggen. Jabel die zit in de handel. En die zit in de voedselvoorziening. En Jubal die is de vader van alle muziek. En die is de vader van alle ontspanning waarin alles draait. Om entertainment en vertier. Hij is een vader, zegt de schrift, van allen die harpen en orgelen handelen. En in al die muziek gaat het om het gefluit van Satan. Om jong en oud te betoveren met de muziek van Satan. Waarom heb je eigenlijk een cassette-recorder in je auto, Jan? Waarom? Je hebt zo'n mooi dasje om, jongen. Prachtig, hoor. Heel goed. Netjes, hoor, in de kerk komen. Maar wat doe jij met je cassette-recorder in de auto? Wat voor bandjes heb je daar? Wat voor stations luister je? Alles. Wat zegt u? Hebt u een huis met drie verdiepingen? Ja, ja. En Wim, die zit boven. Die heeft zijn eigen... Ah, prachtig, hoor. Ja, ja, hij heeft ook een stereo. Ja, hij heeft ook een stereo. Ja, ja, ik hoor hem nooit, want dan is er zo'n koptelefoon, weet u wel. Zo'n koptelefoon, dat is even makkelijk, ja. Ouders, wij was naar boven gegaan. Nog nooit gedaan. Ach, ik kan me voorstellen dat er wat oudere mensen in de kerk zijn die zeggen, dominee, ik kan het haast niet meer meemaken, nou. Maar dat is de wereld van vandaag, hoor. Dat is de wereld van vandaag. Ben je als vader en moeder wel eens naar boven gegaan en heb je die koptelefoon eens even gepakt en heb gezegd, Wim, waar zit je te luisteren, mijn jongen? Hè? Hè? Waar luisteren we naar? Moet je eens kijken, Jubal. Hij is een vader van allen die harpen en orgelen handelen. En al die muziek gaat het om het gefluit, zeg ik, van Satan. Om jong en oud te betoveren. En je hoort de muziek drenzend, drammend, dreigend komen. Als je voor de stoplicht staat in Middelharnis of in Rotterdam, kan niet schelen zomers. En daar gaat het, je voet te biet. Voel je bijna in de grond van het asfalt. Het geluid uit al die karren dat naar buiten wordt geproduceerd. Een tubulcaïn wordt genoemd een bewerker van alle koper en ijzer. Genesis 4 vers 22. En door zijn toedoen krijgt de industriële ontwikkeling een geweldige injectie. En ik zei u, er was ook nog een meisje, dat was Naema. Nou, het zou je dochter maar zijn. Men vanmorgen nog gezegd, nietwaar? Het is een kans hoor, als je een kind krijgt, om dan een naam te geven. Ja, die kans komt nooit meer terug. Je hoort zulke onnozele namen tegenwoordig, of het moeten allemaal hele dure namen wezen. Weet je wel? Ja. Nou, dat was met Lana ook al. Hij zei, nou, laat ik hem maar Naema noemen. Nou, weet u wat Naema betekent? De schone. Alsjeblieft. De schone moet één keer sterven. En dan moet de schone voor God verschijnen. Je zal je kind maar schone noemen. Naema, ik noem haar de schone. Dat is een prachtig kind. Dat wordt een geweldig kind. Alle jongens die zullen gek op haar zijn. Naema, de schone, de lieflijke, staat er in het Hebreeuws. Zij is als het ware, heeft een van Gods knechten gezegd, ergens. Ze is als het ware het sekssymbool van haar tijd. En als we dan ook nog daarbij het lied van Lamech in oogenschouw nemen, gemeente. Lamech, de zevende van Adam via Kain in Genesis 4, vers 23 en 24. Dan weten we genoeg. Daar is geen plaats voor God. Daar is geen plaats voor Christus. Daar is geen plaats voor het verbroken hart. Daar is alleen maar plaats voor de menselijke prestatie. De geldingsdrang, de wraakzucht, de begeerten die hun natuurlijke loop willen volgen door dit leven. En in zulke tijd leeft Henoch, gemeente. Gaan we het al zien? Gaan we het al een beetje zien? We moeten dus maar niet zeggen, nou ja, die tijd die was gemakkelijker dan vandaag. En dan wil ik u er ook nog op wijzen dat we Genesis 6 er ook nog maar eventjes bij moeten nemen. En dan is het plaatje bijna compleet. Want juist in Genesis 6 wordt ons beschreven hoe nu die twee lijnen in elkaar gaan vloeien. De lijn van Kain en de lijn van Seth. Het is gewoon niet tegen te houden. De wereld dringt de kerk binnen. De grenzen tussen kerk en wereld die verdwijnen en vervagen. En het gebeurt allemaal via het huwelijk. Het gebeurt allemaal via het huwelijk. En het gezin. Over welke tijd spreek je? We trachten Gods woord te lezen samen. En we hebben het over de tijd van Henoch. Over de tijd van Henoch. Lijkt het niet de tijd van ons die wij beleven? Oh, laten we het niet vergeten, gemeente. Daar begint alles. Daar ligt de wortel van alles in het huwelijk, in het gezin. Ik lees u slechts Genesis 6, vers 1 en 2. En het geschiedde als de mensen op de aardbodem begonnen te vermenigvuldigen en hun dochters geboren werden, dat Gods zonen, dat zijn dus de jongens uit het nageslacht van Seth, de dochteren der mensen aanzagen dat ze schoon waren. En ze namen zich. Oh, ze namen zich. Ze kregen geen vrouw, maar ze namen zich vrouw. En hoe is dat hier? Heb je je vrouw gekregen? Heb je je man gekregen? Ach, dan heb je erom gevraagd, hè? Dan heb je erom gevraagd. Nou, dat is een christelijk huwelijk, gemeente. Dat is een christelijk huwelijk, hè? Ja, dan gaan we vragen, ach, heren. Ga niet alleen door het leven. We moeten ook een middelaar hebben, bovenal. Maar u hebt ook gezegd in het boek Genesis, het is niet goed dat de mens alleen zijn, heren. U hebt het gezegd. Als u het niet gezegd had, durfden we het niet te zeggen in ons gebed. Ach, dat ik nog eens een keer een meisje mag krijgen dat u vreest. Dat ik zelf u mag leren vrezen, heren. Daar ligt een jongen op zijn knieën. Een meisje te vragen, och heren. Alleen dat ik nog eens een jongen mocht ontvangen. Dat ik hem nog eens mocht ontmoeten. Om hem te kunnen verzorgen, om hem te mogen dienen. Om samen u te mogen dienen. Nog eens een gezin te mogen krijgen. Weet je wel? Ja, moet je eens kijken hoe het gaat. Gods zonen die kijken naar het uiterlijke schoon. Er is geen gebed, er is geen vraag naar boven, niks. Ze gaan alleen maar op het uiterlijke af. Het is alles. De natuur moet zijn loop hebben. In plaats van, de genade moet zijn loop hebben. En kan alleen maar zijn loop hebben. De soevereine genade Gods in Christus Jezus. Als de geest komt in ons hart. En tot eer van God gaat werken in ons eigen hart en in de harten van onze partners en in ons huwelijksleven en gezinsleven om zo zijn koninkrijk te laten komen tot eer van zijn naam. Gaan we het al zien, gemeente. Onze natuur is de boze natuur, heren. dat uw genade ons vernieuwen mag. En dat die zondige natuur eronder mag gaan. En dat onze zondige natuur geheiligd en verlost mag worden vanuit Christus. We gaan wel zien wat hij nog voor mens is. In wat voor omgeving hij leeft. In wat voor omgeving hij werkt. En in wat voor tijd hij trouwt en kinderen krijgt. Het is voor ons niet onbelangrijk om er eens op te letten in wat voor wereld en wat voor kerk Henoch leert wandelen met God. Dat is ons eerste punt, gemeente, want er is meer. Want de Bijbel vertelt ons niet alleen maar allerlei dingen van Henochs wereld, maar de Bijbel vertelt ons ook over Henochs hart. De Bijbel vertelt ons ook hoe Henoch tot dat wandelen met de Heere komt. Staat dat er in de Bijbel? Hoe Henoch tot het wandelen met God is gekomen? Ja, dat staat er heel duidelijk. Het staat duidelijk in Genesis 5, vers 22a. En ik moet zeggen, ook in de Hebreeënbrief, hoofdstuk 11, vers 6. Ook daar staat iets over de manier waarop Henoch heeft leren wandelen met God. U moet schrift met schrift vergelijken. Want dat is buitengewoon wat ook uit Hebreeën 11 naar voren komt. Om te zien hoe dat toegepast werd in het leven van Henoch. Allereerst staat er in Genesis 5, vers 22 iets van het moment wanneer dat wandelen met de Heere in Henochs leven begint. Dat begin wordt namelijk daar heel precies aangeduid en aangegeven. Want we lezen daar, moet u kijken. En Henoch wandelde met God nadat hij Methuselah gewonnen had. Henoch is dus getrouwd. En als hij dan 65 is, dan krijgt hij zijn eerste kind. Dan moet u daar niet van opkijken en zeggen, nou ja, en zo oud. Want als u het vergelijkt met verschillende anderen uit die tijd, dan komt Henoch dat nog echt bijzonder af. Dat u zegt, hij was nog aardig jong, vergeleken met de anderen tenminste, in die tijd. Wanneer hij zijn eerste kind mag krijgen. Maar het punt is, in dat jaar van de geboorte van zijn zoon Methuselah komt er een verandering in Henochs leven. Hoe dat geweest moet zijn voor zijn 65e jaar, ja, dat weten we niet. In ieder geval komt het dan, als hij 65 wordt en als hij dat kind krijgt, komt het dan tot de definitieve keuze om zonder God niet meer verder te gaan door het leven. Henoch gaat vanaf dat moment met de Heere mee. Er was een vrouw in Rijssen. Heb ik eens een keer in een boek gelezen van een niet onbefaamde dominee. Ik noem zijn naam lekker niet. U kent hem allemaal wel. Het was een hele befaamde dominee, een prachtig boek. En daar stond in, er was een vrouw in Rijssen, een oude vrouw in Rijssen, nou ja. En die zei, we moeten altijd met de Heere mee, want de Heere gaat nooit met ons mee. Ik begreep het eerst niet, maar toen ik erover nadacht, dacht ik, dat is een preek. Daar zit heel wat in, de Heere gaat nooit met ons mee, maar wij moeten met de Heere mee. En op een bepaald moment in Henochs leven, hij is 65 jaar, hij krijgt zijn eerste kind. En dan valt de keuze in zijn hart en hij gaat met de Heere mee. Henoch komt op 65-jarige leeftijd bij de geboorte van zijn eerste kind, Methuselah, tot de radicale keuze des geloofs. En dan ziet hij scherper dan ooit tevoren dat God de Heer is de schepper en onderhouder van hemel en aarde, die recht heeft op ons leven, die we alleen waarachtig kunnen kennen en dienen, door een waar geloof in Christus, gewerkt door de Heilige Geest, afgebedeld van de troon der genade. In dat jaar van de geboorte van zijn zoon ziet hij ook, dat komt erbij, dat de wereld waarin hij leeft zich langzaam maar zeker rijp maakt voor het oordeel dat komt. Het oordeel van de zondvloed, dat dan nog ruim 800 jaren op zich zal laten wachten, maar dat niettemin vreselijke werkelijkheid zal worden. Is het ook met het oog niet op die toekomst dat hij zijn oudste zoon, zijn eerste kind, Methuselah genoemd? Want is dat ook niet op de een of andere manier de betekenis van zijn naam? Verschillende theologen die de Hebreeuwse taal goed kennen, hebben daar dan ook op gewezen. Wat is de betekenis van de naam Methuselah? Het is wel vertaald op deze manier. Man van de pijl van Gods wraak. Of bij zijn dood zal God de vloed zenden. Of als hij sterft is er verstoting van het menselijke geslacht. En u moet er maar eens op letten, dat moeten de jongelui vanavond maar eens doen. Die moeten dat maar eens uitrekenen, want het is uitrekenen. Je moet maar eens uitrekenen in welk jaar Methuselah is gestorven. Nou, ik denk niet dat iemand het weet. Weet u het? Weet je in welk jaar? Ik wist het ook niet hoor. Ik zeg het heel eerlijk, ik wist het ook niet, gemeente, ik wist het ook niet. Dus we hoeven onszelf niks te verbeelden, niet waar? Ik heb het ook ergens anders gelezen. Maar Methuselah, die is gestorven in het jaar van de zondvloed. Echt waar, als je het narekent, dan kun je het zien vanuit de schrift. Dat is zeer opmerkelijk. Dat kan erop wijzen dat hij nog bijzondere indrukken heeft gekregen uit de hemel. En dat de Heere hem heeft geopenbaard bij de geboorte van dat eerste kind. Dat straks de zondvloed zou komen als dit kind zou sterven. En daarom heeft dat kind ook die naam gekregen. Methuselah, bij zijn dood zal God de vloed zenden. Of als hij sterft, is er verstoting van het menselijke geslacht. Henoch heeft kennis genomen van de culturele en wetenschappelijke en industriële ontwikkeling van zijn tijd en heeft gezien hoe speciaal het huwelijks- en gezinsleven van zijn tijd door de massa wordt gedegradeerd tot een middel om aan zijn trekken te komen. Als Lamech dan voor het gemak maar twee vrouwen neemt, ja, dan moeten we niet verwonderd staan dat Naema als de filmster van die tijd wordt beschouwd. En Henoch die heeft het gezien. Al dat goddelijke gedoe, daar komt de kerk binnen. En God komt met zijn oordelen. De Heere die komt Methuselah. Bij zijn dood zal God de vloed zenden. In de kerk vragen veel jongens niet meer naar het innerlijk schoon van een zachtmoedige en stille geest. Maar ze zijn uit op wat anders. Omdat ze zelf nog vreemd zijn van een leven der genade. En er ook niet om vragen en hebben leren worstelen. Henoch die heeft het gezien gemeten en het heeft Henoch na de geboorte van zijn oudste zoon Henoch, zijn oudste zoon Methuselah, heel in het bijzonder tot de Heere gebracht. Ja, zeker gemeente, we horen in de Bijbel heel duidelijk van Henochs tijd. Maar we horen in de Bijbel ook van Henochs hart. Het komt in zijn leven, met name bij de geboorte van zijn eerste kind, tot een radicale ommekeer. Hij wordt het helemaal eens met de Heere. Hij geeft alle verzet dat er van nature in zijn hart leeft tegen de Heere op. Ik moet denken aan die tekst uit Amos 3, vers 3. Die hierop van toepassing is, op dat wandelen van Henoch met God. Zullen twee tezamen wandelen, tenzij dat ze bijeengekomen zijn? Is dat niet van toepassing heel bijzonder ook, gemeente? Op Henoch, hij is het helemaal eens geworden met de Heere. En daarom gaat hij met de Heere wandelen. En ik had u er al op gewezen dat in Hebreeën 11, met name in vers 6, ons licht wordt verstrekt over hoe dat nu eigenlijk gegaan is, gemeente. Hoe dat nou eigenlijk in Henochs leven is gekomen. Hoe dat tot uiting is gebracht. Want in Hebreeën 11, vers 6, daar kunnen we lezen dat Henoch heeft leren komen tot de Heere. En dat er in Henochs leven is gekomen een ernstig zoeken van de Heere. Want in Hebreeën 11 vers 5, daar gaat het over het geloof van Henoch. Als u Bijbeltje open hebt, en ik zie dat sommige mensen dat doen, en dat is heel verstandig, want dan hoor je het niet alleen, dan kun je het ook nachecken voor jezelf. In Hebreeën 11 vers 5, daar gaat het over het geloof van Henoch. En in het volgende vers, in vers 6, daar vinden we dan als het ware een beschrijving van dat geloof. Echt waar hoor, kijk er maar naar. Ja. Want het staat in verband met het geloof van Henoch, wat u leest in Hebreeën 11, vers 6. Dan staat er, want die tot God komt, moet geloven dat hij is en een beloner is dergenen die hem zoeken. En dat wordt maar niet in het algemeen gezegd, maar dat wordt daar heel nadrukkelijk gezegd in verband met het geloof van Henoch. Met andere woorden, Henoch is dus gekomen tot God. Hij is als ijzer getrokken door de magneet naar de Heere toe. Hij moest wel. Hij werd met onwederstandelijke genadekoorden getrokken naar de Heere. En hij heeft de Heere ernstig gezocht. In het Grieks staat er eigenlijk, hij heeft de Heere uitgezocht. In de Griekse vertaling van het Oude Testament. Dat wil zeggen, hij heeft de Heere overgehouden. Dus dat zoeken van Henoch, dat is een zoeken geweest waarbij hij als het ware alles wel in wilde ruilen als hij de Heere maar mocht overhouden, gemeente. Dat is de Heere ernstig zoeken. Dan wil je alles maar kwijt als je die ruil maar mag doen om hem over te houden. Dat is gebeurd toen hij 65 jaar was, zien we het nu, gemeente. We hebben het vandaag over Henochs wandel met God. En we hebben gelet op de wereld van die wandel en we hebben gelet op de weg naar die wandel. En dan willen we tenslotte ook nog met elkaar enkele ogenblikken nadenken over de praktijk van die wandel. Vanaf zijn 65ste jaar wandelt Henoch met de Here. Hij mag met de Here mee. En zijn wandelen is een wandelen door geloof. Want in Hebreeën 11 vers 5 er wordt toch vooral met name op dat geloof van Henoch de nadruk gelegd. Het is met name door dat geloof dat hij God behaagt. Zo staat er in Hebreeën 11 vers 5 en 6. Hij heeft getuigenis gehad dat hij God behaagde. Maar zonder geloof is het onmogelijk God te behagen. Met Henoch gebeurt hetzelfde in principe wat met Abel gebeurt. Henoch behaagt de Heere. Niet door zijn kwaliteiten en talenten. Niet door zijn werken, gemeente. En door zijn gevoeligheidjes of wat dan ook. Maar door zijn geloof in Christus. Dat wordt herkend door de Vader. Dat daar een arme man pleit op zijn heerlijke belofte. Die vol zijn van Christus Jezus. En de Vader die door zijn geest dat zo heeft bewerkt in het hart van die man. Die geeft getuigenis over het offer dat Henoch mag brengen. Het offer des geloofs. Dat alles put uit de persoon en het werk van Christus. En het behaagt de Heere. De Heere geeft getuigenis daaraan. Henoch die ziet dit in het jaar van Methuselahs geboorte, heel scherp gemeten. In en uit zichzelf, dan kan hij God niet behagen, nooit in de eeuwigheid niet. Bij hemzelf is de zonde, hij kan alleen maar tot God gaan en komen in Christus. Henoch heeft oog voor Christus gekregen, in zijn liefde, in zijn barmhartigheid. De hoge priester, die zijn leven zal afleggen voor de zijnen. Hij heeft oog gekregen voor het bloed, dat betere dingen spreekt dan van Abel. Met Henoch gebeurt eigenlijk zoiets waarvan de apostel Paulus spreekt in Colossenzen 2 vers 6. Gelijk gij dan Christus Jezus de Heer hebt aangenomen, wandelt alzo in hem. Henoch wandelt met God in Christus. Hij heeft Christus mogen aannemen. Nou, dat is ook wel weer makkelijk. Dan gaat de remonstrantse kant alweer uit. Ja, 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 Christus aannemen. Ja, ja, ja. En dan wandelen met God. Hoe gaat het dan, Christus aannemen? Heb je er wel eens over nagedacht? Dan staat in Johannes 1 hoor. Degene die hem aangenomen hebben, die heeft in macht gegeven kinderen Gods genaamd te worden. Namelijk degene die in hem geloven, die hem aangenomen hebben. Ja, maar ja, 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 maar er gaat wat aan vooraf. De zijnen, niet waar, hij is gekomen tot de zijnen. En de zijnen hebben hem niet aangenomen. Ja, en dan staat daarna, maar zoveel als hem aangenomen hebben. Ja, in het Nederlands, in de Statenvertaling, daar heb je natuurlijk hetzelfde woord. Aangenomen. De zijnen hebben hem niet aangenomen. En zoveel als hem wel aangenomen hebben. Maar in het Grieks staat in beide gevallen toch een iets ander woord. In het eerste geval staat er dat de zijnen, die hebben hem niet aangenomen. Ze konden hem niet meer bij hebben. Er was geen plaats in de herberg. In het Grieks staat erbij nemen. Je hebt van alles, je hebt dit en dat en dat. En dan kun je Christus er niet meer bij hebben. Je hebt zoveel godsdienst en er genoeg aan. Dan heb je Christus niet meer nodig. Geen plaats in de herberg. Lucas 2, straks wordt het kerstfeest. De Heer is gekomen tot de zijnen. En de zijnen hebben hem er niet aangenomen. Zult u het onthouden, gemeente? Er staat erbij nemen. Maar dan staat er in het volgende vers. Zoveel als hem aangenomen hebben. In de Statenvertaling staat in het Nederlands hetzelfde. Maar in het Grieks staat heel wat anders. Daar staat zoveel als hem helemaal genomen hebben in ruil voor al het andere. Genomen hebben in ruil voor al het andere. Omdat ze gezegd hebben, geef me Jezus of ik sterf. Buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. De zulken heeft hij kracht gegeven, macht gegeven, kinderen Gods genaamd te worden. Gaan we het al bekijken, gemeente. Aannemen, ja, er is een aannemer des geloofs. Ja hoor. Als de Heere bij je aan de deur komt. Als de Heere komt kloppen. En als de Heere zichzelf komt openbaren. Als de Heer zichzelf komt weg te schenken aan een arme zondaar die hij zelf arm gemaakt heeft door het werk zijns geestes. Dan mag er een aannemen komen van Christus. Dan mag er een wandelen komen met de Heer in en door hem, met het oog op hem geslagen. Als een arme en een verloren in zichzelf die alles van Christus moet en mag ontvangen. Gaan we er iets van zien, gemeente? Gaan we er iets van zien? Wat is nu de praktijk van die wandel van Henoch? Het is een wandel om Christus wil. En het is een wandel vanuit Christus gemeente. Er is altijd het verbroken hart. Er is steeds weer het punt waarheen je nog moet terechtkomen op dat plekje. Waar plaats komt voor Christus. Henoch mag met de Heere mee. En Henoch die mag alles aan de Heere kwijt, gemeente. Zijn hoop, zijn vrees, zijn twijfel, zijn angst. Heerlijk, zou je niet met de Heere mee willen, kinderen? Lijkt je dat niet mooi? Oh, het is zo geweldig, kinderen. Ja, denk eens aan die emmersgangers. Dat weet je toch wel? Prachtig was het toch? Oh, wat zaten die mensen in de put. Ze waren alles kwijt, hè, kinderen? Ja, ze waren alles kwijt. Want Jezus was gestorven en toen was alles weg. Maar de Heere die zoekt hen op. En de Heere die zegt, hoe gaat het met jullie? He, ik zal het dan maar eenvoudig zeggen, kinderen. En de Heere die vraagt, wat zijn je toch, ben jullie toch droevig? Niet waar? En dan komt het eruit, dan gaan ze tegen de Heere vertellen. Ze wandelen met Christus en ze weten het niet eens. Ja, dat kan ook nog, gemeente. Wandelen met God en dat je er niet eens weet van hebt. Dat er periodes zijn dat je hart zucht naar de gemeenschap met God. En dat je niet weet dat de Heere zelf zo dicht bij je is. De emmersgangers worden geleid van stap tot stap. Want ze moeten leren, ze moeten gecorrigeerd worden. Ze moeten door het geloof leren leven. En daarom gaat de Heere zichzelf niet maar zo direct eenvoudig weg openbaren aan die emmersgangers. Als het geloof niet functioneert, het geloof in het woord. Dan gaat hij eerst zichzelf uitschilderen en al zijn heerlijkheid en al genoegzaamheid voor die emmersgangers vanuit de schriften. En als er dan plaats voor gekomen is, dan openbaart hij zichzelf bij het breken van het brood, gemeente. Wat denk je daarvan? Daar heb je dan dat wandelen met God in het Nieuwe Testament. En zo mag je nog ook alles kwijt aan de Heer. Alles. Heb je daar nog geen zin in? Vind je dat nou niet heerlijk? Lijkt je dat niet geweldig? En dat is maar niet iets van een vlaag gemeente. Wel, nee. Want de Bijbel leert ons, die wandel van Henoch, die duurt wel 300 jaren lang. En Henoch, die blijft maar doorwandelen. En bij tijden, dan is hij eigenlijk, zou je kunnen zeggen, Asaf al een beetje vooruit. En dan leeft het in zijn hart. Wien heb ik nevens u in een hemel? Nevens u lust mij ook niets op de aarde. En Henoch komt ook steeds verder, gemeente. Ja, dat is waar. Oh ja, maar daar wil ik liever niet van horen, hoor. Want een mens blijft toch altijd klein? En zo, ja, een mens blijft dat. Wat zegt u? Blijft altijd klein. Een mens wordt steeds kleiner in zichzelf, hoor. Ja, wat dacht je dan? Dat is geestelijke groei, hè? Hij moet wassen. Ik moet minder worden. Er is groei, hoor, in het geestelijke leven. Als er geen groei is, dan zeg je, ja, maar mensen lief. Wat moet hier gebeuren? Hè? Dan gaan we naar het ziekenhuis. Oh, meneer de chirurg, wil u eens even kijken, er is geen groei. Wat is er wel leven? Komt het wel allemaal goed? Zo is het ook in het geestelijke leven. Als Henoch wandelt met God 300 jaar lang, dan leert hij wel wat. Dan is er wel progressie. Dan is er wel groei. Dan is er vooruitgang. Dan gaat hij steeds meer begrijpen van de trouw des Heeren. Van de barmhartigheid en de eenzijdige genade en volle liefde van God in Christus. En steeds meer leert hij af te dalen in de diepte van zijn eigen hart. Steeds meer gaat hij als het ware begrijpen wat Paulus later zou schrijven aan de Romeinen in Romeinen 7. Ik weet dat in mij geen goed woont, in mijn vlees. Ik mag het zo nu en dan wel eens eventjes zien. Maar ik wou dat het zo woonde in mijzelf, dat goede, om God te bedoelen en de naaste te bedoelen, om mezelf niet te bedoelen. Ik weet dat in mij geen goed woont in mijn vlees. Op zijn weg met de Heere leert hij God in Christus steeds meer kennen. Het wonder wordt steeds groter, gemeente. En hij zelf wordt steeds kleiner. En hij wordt zelf door de Heere vastgehouden. De Heere zal hem dan ook leiden door zijn raad, gemeente. Zo eenvoudig is het. Ja, en Henoch gaat van kracht tot kracht. Nee, dat moet je dus niet denken. Henoch is geen kluizenaar, hij is geen kloosterling. Henoch is niet een voorstander van het celibaat. Maar hij staat midden in het volle leven van zijn tijd. Die dan vol is van toenemende decadentie. In een tijd dat het huwelijksleven, het gezinsleven in het licht van genot en ontspanning en prestatie en consumptie staat, ontvangt hij Methuselah. En hij wandelt met God, zich concentrerend op zijn huwelijk en gezin allereerst. Want let er maar eens op, er staat in onze tekst in Genesis 5, en Henoch wandelde met God nadat hij Methuselah gewonnen had, 300 jaar, en hij gewon zonen en dochters. Hij heeft nog veel meer gedaan. Ik heb u al laten zien dat in Juda staat dat hij geprofeteerd heeft. Maar hier wordt het zo gekarakteriseerd, dat was nou zijn eerste taak. Ja, dominees, als je zonen en dochters krijgt, dat is heel geweldig. Maar je mag er ook voor zorgen. Dat is ook voor dominees een taak. Mensen die ook in de dienst des Heren staan en ambtsdragers, ze moeten in de gemeente actief zijn. Maar ook in hun eigen huwelijk en gezinsleven hebben ze een taak. Omdat dat het eerste is. Het kerkje in de kerk. En dan de grote kerk. Want we zijn het met Calvijn eens. Het gezin is een ecclesiola in ecclesia. Daar hebt u het. De eerste taak voorheen nog ligt in zijn gezin. Daar is zijn eerste gemeente. En al die zonen en dochters die hij dan krijgt, gemeente, die ontvangt hij maar niet omdat de natuur zijn loop moet hebben. Of omdat hij kan pronken met zijn kinderen. Of omdat hij successen kan boeken met zijn kinderen. Maar hij ontvangt kinderen, gemeente. Opdat kon het zijn de genade zijn loop mocht hebben. Opdat kon het zijn de genade zijn loop mocht hebben. De genade uit het genadeverbond, verbond met Abraham zijn kind, bevestigt hij van kind tot kind. En dan moet ik zeggen, reken er maar gerustig op, gemeente, dat is in Henos gezin ook niet altijd lief en aardig geweest. En rustig, en ja vader, nee vader, en ja moeder, nee moeder. Wat dacht u? Wat dacht u in een wereld vol met knappe naema's? Wat dacht u in een wereld vol met disco-lievende jubels? In een kerk waar de wereld volgens Genesis 6 steeds meer binnendringt. Wat een zuigkracht vanuit de wereld in de kerk. Wat dacht je? U hebt misschien een ruzie gehad met uw kinderen van de week. En als u het niet bent geweest, dan zitten daar nog wel mensen genoeg die zeggen, je moest eens weten. Oh, verschrikkelijk. Wat dacht je? Denk nou maar niet dat het bij heen nog altijd zo lief en aardig is geweest. Bestaat niet, is onmogelijk. Als u het leest, onze tekst, in het licht van ons tekstverband. Maar Henoch, gemeente, die heeft op zijn knieën gelegen. En Henoch, die heeft gezegd, ach, Heere, u bent toch de God des verbonds. U bent toch de God des genadeverbonds. En Heere, genade is geen erfgoed. Het is een vrije gunst uit uw hand om vrije genade in Christus. Is het niet waar? En wij met onze kinderen, Heere, wij zoeken u ook niet van natuur. Maar u roept ons toch om u ernstig te leren zoeken. En dat kan toch, Heere. Het kan toch niet alleen maar voor mij. U hebt mij gezocht. En u hebt het mij moeilijk gemaakt. En u hebt het mij zo gemaakt dat ik mijn verzet tegen u mocht opgeven, Heere. U kunt het toch met mijn kinderen ook doen vanuit Christus. Dan kan het toch vanwege hem die straks komt om de kop van de slang te vermorzelen. Om genade te verwerven voor de zijne, zie het wel, gemeente. Henoch wandelt met God. Met name in zijn huwelijksleven. En Job deed dat ook, hè. Ach, en Job die offerde elke dag. En elke keer als hij zag dat zijn kinderen een feest hadden gevierd. En met name bracht hij ze in zijn gebeden voor Gods aangezicht bij die offers. En hij sprak ook met ze, niet waar. Hier zie je het bij Henoch. En hij gewoon zonen en dochteren gemeten. En wat dat huwelijksleven en dat gezinsleven van Henoch betreft, dan zegt hij niet, de natuur moet maar zijn loop hebben. Want Henoch die heeft iets gezien van de boosheid van zijn oude natuur. In toenemende mate zelfs, dat heeft hij geleerd. Op zijn weg aan zeer een hand. Het gaat hem om de genade. Die komt bij God vandaan, die komt bij Christus vandaan. En hij weet het heel zeker als de Heere die genade werkt. Door zijn geest, dan komt er lust om de Heere te vrezen. En dan kan de Heere dat in zijn grote verbondstrouw schenken aan ouders. Maar ook aan kinderen. En dan kweekt dat geen fariseers. Maar dat kweekt omdat het vrucht is van het werk des geestes in het hart. Geestelijke wandelaars. Die met de Heere mee willen. Omdat de liefde Gods in het hart is uitgestort. Ze mogen met de Heere mee. Dan gaat niet de natuur zijn loop hebben. Maar dan mag ook wonder van genade. De genade zijn loop hebben. Wie heeft lust de Heere te vrezen? Het allerhoogste en eeuwig goed. God zal zelf zijn leidsman wezen. Leren hoe hij wandelen moet. Maar dan is er ook hoop voor de jeugdgemeente. Want dan gaat het ook verder. En we gaan het aanstond zingen. Het goed dat nimmer meer vergaat. Zal hij ongestoord verwerven. En zijn God geheiligd zaad. Zal het gezegend aardrijk erven. Amen. Thank you. Heere, wij danken u. U hebt alles zo wel gemaakt. We mochten nadenken over een gedeelte van uw woord. O Heere, dat we het niet verliezen. Onderweg in de drukte. Maar dat we het mee mogen dragen als een kostbaar geschenk. Dat u zelf de naprediker mocht wezen van het woord dat werd gebracht. Wil gij het zondige vergeven, Heere, dat ons aankleefde. Ook bij deze heilige verrichting, het zijn spreken of luisteren, hoe dan ook. En wil gij ons nog voorgaan, Heere, en dat we u mogen volgen. O, dat u ons niet aan onszelf overlaat in de weg der verharding, maar dat wij gebroken mogen worden met een verbroken hart. Voor het eerst weer opnieuw, alles zoeken bij Christus, o Vader. Uw lieve Zoon, wie te kennen het leven is, niet te kennen verzoening en vrede met God is. Heere, daar gaat het toch om. O, gedenk ons, gedenk deze gemeente, in al haar geledingen. Heere, dat u gestalte mag krijgen hier. Wilt u uw dienstknecht helpen in deze drukke tijd ook? In deze plaats, gedenk hem, zijn vrouw en zijn gezin. Zegen hen samen, opdat ze ook anderen tot zegen mochten zijn. Heere, gedenk hen die meeluisteren via de kerktelefoon. Dat zal ook wel zijn reden hebben, dat we luisteren via de kerktelefoon. Dat kunnen zorgen zijn, dat kunnen moeite zijn. Wilt u helpen, doorhelpen, Heere. En dat wij ons gedragen mogen leren weten door u. Wil gij ons horen en verhoren, om uw grote naams wil. Amen. De slotzang is Psalm 105 en daarvan het vijfde vers. God zal zijn waarheid nimmer krenken. Heft uw harten tot God en ontvang de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God, de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest. Zij en blijven met u allen. Amen.